We beginnen met de makkelijkste. Kun je een beetje warm draaien? Je had in je lezing een keer over, hè, van huisje, boompje, beestje. En het is voor best heel veel mensen best wel een vraag van elk jaar kerst. Hoe moet je dat nou vieren? Deze persoon die heeft er een vraag over. Die zegt, wat vindt u de ideale invulling om kerst op de juiste manier te vieren? Dat is wel een leuke vraag.
Jongen, jongen. Mensen. Dus ik mag jullie allemaal gaan vertellen hoe jullie je kerst gaan inrichten nu. Een goede kerstvier, dan komen jullie allemaal naar Rotterdam. En dan sturen we jullie met z'n allen een achterwijk in, een koffieshop in. En dan gaan we jullie vragen om in die koffieshop het kerstverhaal uit te leggen aan drugsdealers. Dat is de ideale kerstbesteding, volgens mijn mening. Zullen we dat doen? Oké, iets praktischer. Nou, even iets dichter bij huis. Met kerst krijg je allemaal een kerstpakket en soms misschien wel twee. Heb je er al eens nagedacht om dat kerstpakket gewoon eens te nemen en eens te bidden en na te denken aan wie zou ik dat kerstpakket kunnen geven die het eigenlijk veel harder nodig heeft dan ik? Iemand die alleen is, iemand die ontzettend bemoedigd zou zijn als ik dat zou doen. Ik denk, als je het hebt over kerstbesteding, zeg maar in de stijl van het koninkrijk, dat je echt aan dit soort dingen moet denken. Kijk, en ik kan verder natuurlijk niet tegen je zeggen wat je wel of niet zou moeten doen rond kerst. Maar in elk geval denk ik dat je ervoor moet waken dat je niet helemaal meezeilt op één grote golf van hier naartoe en daar naartoe en hier die familiebijeenkomst. Zodat je helemaal geen tijd meer hebt om zelf ook in de rust en de stilte te mediteren en zelf ook na te denken en in de rust alleen te zijn bij de Heere God en Hem te vragen om jou de geheimen van kerst zelf ook dieper te leren. Zodat je niet meegaat in die gekte en die drukte, maar dat je daar bewust tijd voor neemt. En inderdaad, kijk gewoon eens hoe je met kerst een ander dienen kunt. Kijk eens hoe je een straal van licht in een hart dat duister is kunt brengen. Ik denk dat dat de vragen zijn die je zelf moet stellen. En hoe dat eruit ziet, dat is denk ik voor iedereen weer heel verschillend.
Is er iemand die wil reageren? Of die nu al weet aan wie die kerstpakket wil geven? Je mag reageren als je voor de eerste keer bent. Je mag er staan. En ook als je het er niet mee eens bent. Of als je denkt van hier heb ik ook iets over meegemaakt. Of het wil ik graag delen. De volgende vraag heeft niet echt met onderwerp te maken. Heeft eigenlijk te maken met onderwerp wat in januari komt. Jezus volgen heeft gevolgen. Maar toch wel goed om te stellen. Als je God wilt dienen. Moet dan je hele leven veranderen? Vraagteken.
Nou, stel je voor. De Zoon van God komt met zijn Heilige Geest in jouw hart, in jouw geest wonen. Hij heeft je vrijgekocht van de eeuwige ondergang. Hij heeft je uitgenade tot zijn zoon, tot zijn dochter, tot zijn bruid gemaakt. Hij geeft je eeuwig leven, een eeuwige toekomst. Hij geeft je zijn doel om voor te leven. Hij verlost je van de leegheid en de nietsheid. En je leven zou hetzelfde blijven? Kun je dat voorstellen? Amen, nooit niet. Dat gaat gewoon niet. De Heer Jezus volgen is de meest radicale revolutie in je leven die je voor kan stellen. En als je zijn woord echt serieus neemt, en dat wat hij jou aanreikt, ook daadwerkelijk in praktijk wil brengen door zijn kracht en zijn genade en zijn geest, dan kan het niet anders of je leven draait volledig om. In de houding, in je doel, in je tijdsbesteding, in je geldbesteding, in alles. En ik denk dat je anders het evangelie niet gepakt hebt zoals het is.
Maar misschien kun je dat iets concreter maken, hoe moet je dat doen? Want er zit hier ook een vraag tussen, hè, van u zei dat de duivel het geweldig vindt als we niet in Jezus geloven, maar hoe moet ik dat dan doen? Hoe doe ik dat opeens zo'n radicale ommekeer?
Ja. Kijk, die radicale omkeer, die heeft dus ermee te maken dat je niet langer zelf het middelpunt bent van je leven. Maar die heeft ermee te maken dat de Heer Jezus en zijn gedachten en zijn woord en zijn plannen, dat het voortaan voor het zeggen heeft. Niet meer je eigen vlees, je eigen verlangens, maar echt zijn doelen. En dat je voor je hart voor hem gaat kloppen, dat je je naaste gaat leven, dat je je naaste lief hebt als jezelf. Dat kun je wel voorstellen, dat is zo'n enorme, mega verandering. En als je dan hebt over de vraag hoe kom je daar, dan hoef ik jullie niet uit te leggen dat je daar in je eigen kracht en met je eigen wilsbesluiten nooit toe zult komen. En dat weet je misschien omdat je het zelf hebt geprobeerd, dat bleek ook net uit dat getuigenis, dat lukt je nooit. Maar hoe kom je dan tot het punt waarop je gelooft? Ja, dat is de vraag eigenlijk van hoe kom je tot het punt dat je jezelf laat zakken? Dat je niet langer op je eigen benen blijft staan, dat je niet langer probeert, dat je niet langer je best doet, dat je niet langer denkt dat de Heere God iets van je verwacht, maar dat je op het punt komt dat Hij beseft dat het enige wat Hij van je verwacht is dit. Een lege hand, die besef van Heer Jezus, ik heb u echt niets aan te bieden waar u wat mee kan. En vervolgens dat je ziet dat het bloed van de Heer Jezus genoeg is voor de Vader en daarom ook voor jou. En dat je ophoudt om maar iets te proberen of iets te doen om jezelf daar geschikt voor te maken. En dat je laat vallen in de doorboorde handen van de Heer Jezus. Dat je rust in Hem. Dat je zegt van u moet ik het hebben. Ik heb geen andere hoop en geen verwachting meer dan u alleen. Aan u beleid ik mijn zonde, op u vestig ik mijn hoop. Wat u hebt gedaan is mijn enige hoop. Uw werk is alleen wat voor de Vader telt. En uw werk alleen is het waarop ik me helemaal, ja, waaraan ik me helemaal gewonnen geef. En dat gaat bij iedereen anders. Ik herinner voor mezelf, dat was kerstfeest 1988. En ik zat ook heel erg met die vraag waar sommigen van jullie ook mee zitten. Van wie ben ik om te zeggen dat ik een kind van God mag zijn? Kom op. Dat kan nooit. En dat matcht ook helemaal niet met wat ik dacht te weten over bekeerde mensen. En toen las ik in 1 Johannes 5 vers 10 dat de Heere God zegt, wie mij niet gelooft, heeft mij tot een leugenaar gemaakt. En terwijl ik jullie tijd dacht, Heere God, wie ben ik om te geloven dat ik uw kind ben, was het alsof de Heer Jezus tegen mij zei, Theo, wie ben jij om mij tot een leugenaar te maken? En dat draaide voor mij het hele perspectief om. En toen heb ik gemerkt dat het echt waar is, als de Heilige Geest komt, dan zal die overtuigen van zonde. Van zonde omdat zij in mijn naam niet geloven. Dus ongeloof is in Gods oog echt de ergste zonde. Want dan stel je God tot een leugenaar. Dus als jij hier vanavond die deur van de schaapskooi uit zou gaan, zonder dat je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan is elke stap die je zet, elke ademhaling, een stap, een ademhaling, waarmee je Hem tot een leugenaar maakt. Nou, als je bent gaan zien wie Hij is, en je hebt iets mogen zien van de betekenis van kerstfeest, is dat toch het laatste waar je aan wilt denken? Dat kan je toch niet, dat mag je toch niet, dat durf je toch niet, daar durf je toch niet in verder te leven. Nou, dat is geloven. Dat je zo de schijnwerper op de Heer Jezus ziet staan, dat je beseft, Hem moet ik hebben en niemand anders.
Is dat een beetje verhelderend? Of is het iemand die daar vraag over heeft? Je had het over kijken in de kribbe. Dat hoor je heel vaak in een preek, hè? Er wordt de vraag ook gesteld van, heb je in de kribbe gekeken? Maar hoe doe je dat praktisch? Want die kribbe is weg.
Ja. Nou, jij zegt dat de kribbe weg is, maar ik heb hem hier. Als je hem zo houdt, is het precies een kribbe. Zie je dat? En de dekens waarin de Heer Jezus ligt, dat zijn die bladzijden. En op zich is dat natuurlijk opnieuw eens een beeldspraak. En wij zijn als westelingen een beetje abstracte denkers. Maar in feite is het natuurlijk gewoon beeldspraak. Dat je je voorstelt, dat je als het ware voor de ogen van je... Van je geest, ja, zeg ik het weer, dat is weer zo'n beeldspraak. Maar dat je voorschildert dat de Heer Jezus die lange weg heeft afgelegd, vanuit zijn glorie, vanuit de aanbidding, van de warmte, van de aanwezigheid van zijn Vader, naar deze koude, kille aarde, in zijn stal. En dat je beseft, dat heeft hij willen doen om mensen zoals ik ben, door zijn armoede weer rijk te maken. Zeg maar, dat is kijken in de kribbe, dat je de werkelijkheden, de feiten van kerstfeest zo op je af laat komen, dat je erover nadenkt, dat je ermee bezig bent, dat je het op je in laat werken, dat je er de tijd voor neemt. En opnieuw dan dit beeld van de kribbe, dat je die bladzijden van het woord van God, dat je die leest, dat je Matthäus 1 en 2 en Lucas 1 en ook 2, dat je die hoofdstukken gewoon weer eens langzaam doorleest rond kerstfeest en Filippenzen 2, die geweldige gedeelte, of lees thuis nog eens Openbaringen 12 na. Dus dat je het op je in laat werken, wat het woord van God over kerst, over de Heer Jezus, over het kerstkind zegt. Jesaja 9, Jesaja 11, Micha 5. Je kent al die Bijbelgedeelten wel die over kerst gaan.
Oké. Okay. Is er van jullie nog iemand die een vraag aan Theo heeft? Over wat voor onderwerp ook? Iets van vanavond of een ander onderwerp? Dus heb ik er nog eentje. Niemand? Ja, je had het over getuigen zijn, hè? En ik weet dat dat best wel vaak lastig is, dat mensen ook van binnen wel verlangen hebben om te getuigen. Alleen het, op de een of andere manier lukt het dan niet. Kun je misschien kort vertellen in je eigen leven hoe je dat nou praktisch handen en voeten geeft? En wanneer getuig je wel, wanneer niet? Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
Oké. Okay. Ja, getuigen zijn. Hoe doe je dat? Hoe geef je met het woord van je getuigenis, leg je verantwoording af? Weet je wat het punt is? Mensen zijn heel verschillend. Dus als ik aan jullie vertel hoe ik het doe, dan zou je weer aan mij kunnen gaan zitten meten. En dan ben je straks weer teleurgesteld of omdat het bij je anders werkt of zo. En dat moet je gewoon op die manier niet doen. Stel je voor bijvoorbeeld, toen ik zelf in Scherpenzeel woonde en tot geloof kwam, toen dacht ik aan getuigenis afleggen naar de buurt waarin ik woonde. En toen kwam er in die tijd een blaadje van Friedersteam binnen. En ik dacht, zo, dat is mooi zeg, even van die baptisten daar in Rusland, wat daar allemaal gebeurt, prachtig. En wat deed ik? Ik pakte dat blaadje van Friedersteam en ging het in mijn buurt rondbezorgen. En ik belde een paar dagen later aan hoe mensen dat krantje vonden. Dat was mijn eerste actie met getuigen. Ik zou het jullie niet aanbevelen om het na te gaan doen. Maar goed, je moet een beetje gek zijn om dat soort fratsen uit te halen. En ik heb bij 10 mensen aangebeld en ik had maar bij 5 mensen een goed gesprek. Dus dat vond ik te weinig. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Nou ja, zo begon ik. Maar dat zal niet de stijl van de meeste mensen zijn die hier zitten. En ik zei net ook al, dat zou ik je niet aanraden. Getuigen zijn, dat is veel meer dat je door de manier van leven en door de keuzes die je maakt in je gezin en de mensen waar je tussen zit, dat je zo tegendraads leeft, dat je zo anders bent, dat je zo gericht bent op een ander, dat je de eerste bent om sorry te zeggen, dat je de eerste bent om te buigen, de eerste om je ongelijk te bekennen, de eerste bent om te dienen, de eerste om een ander echt te zien, om mensen om je heen echt in de smiezen te hebben, om aan mensen echt oprecht te vragen, joh, hoe is het met je? En als ze dan zeggen goed, is even door te vragen waarom het dan goed gaat. En gewoon eens even iemand te peilen waar die echt staat. Oog te hebben voor de mensen om je heen. Als die levenshouding van Christus je eigen wordt, dan in onze individualistische maatschappij, waar mensen zo makkelijk voor zichzelf leven, dat valt gewoon op. En dan gaan ze hoe dan ook vragen aan je stellen. En dan is het prachtig om hoop af te om getuigenis af te leggen van de hoop die in je is. En natuurlijk kun je daarnaast kun je ook een gesprek met mensen beginnen. En kerstfeest is het prachtige tijd om dat te doen. Mensen die niet geloven, zou je heel makkelijk eens de vraag kunnen stellen, hey, het is bijna kerstfeest. Wat doe je eigenlijk met kerst? Wat betekent kerst voor jou? Wat vind jij van kerst? Nou, en dan voordat je het weet heb je een gesprek over kerst. En ik weet niet of er in Barneveld of omgeving kerstvieringen zijn waar je ongelovigen makkelijk mee naartoe kunt nemen. Maar dat zou natuurlijk prachtig zijn als je iemand uitdaagt om eens een keer met jou mee te gaan naar een kerstviering die ook erg doordacht is op het bereiken van ongelovigen. Nou, op dat soort manieren is het prachtig om te zoeken naar kansen om getuige te zijn van de Heer Jezus. En wat mij betreft, dat klinkt misschien een beetje raar als ik het zo zeg, maar is het gewoon de mooiste sport die er is. Echt waar, dat meen ik echt. Om altijd in een gesprek, hoe dan ook, is het niet linksom dan wel rechtsom, gewoon ergens te zoeken naar een gaatje waar je een goed woord kan spreken over de Heer Jezus. En op een gegeven moment, als je dat wat vaker doet, weet je, dan gaat het ook gewoon steeds makkelijker en wordt het steeds natuurlijker. En kun je mensen af en toe eens een beetje prikkelen met een... Als je dat kan, doe het dan met een grap en met een grol, niet met een vreselijk serieus en ernstig gezicht, maar gewoon met een opmerking om mensen een beetje te... Ja, het is te stangen of zo. En des te luchtiger je dat kan doen, des te natuurlijker is het. En kijk, de een heeft wat meer de gave om dat met woorden te doen, de ander wat meer met daden. Nou, voel je dan niet schuldig als jij wat minder persoon bent om het met daden te doen? En een van de slechtste manieren is om, wat sommige mensen doen, midden in een trein te gaan staan en dan opeens zeggen, iedereen even stil, nu even luisteren en dan uit te gaan leggen wat evangelie is. Kijk, zo moet je het echt niet doen. Gewoon in één op één relaties, met mensen die je kent, dat werkt altijd het beste. En ik zou je willen uitdagen van, Ja, dan ga ik gewoon eens jullie vragen. Wie van jullie heeft een ongelovige vriend of vriendin met wie je regelmatig het evangelie deelt? 1, 2, 3, 4, 5 vingers. Nou, hier zijn we bij de wortel van het probleem. Uit zo'n grote groep gasten hebben er een stuk of 5 een relatie met een ongelovige waar ze regelmatig het even... Daar zit de zwakte van de kerk. En als jij wil dat anderen voor Christus gewonnen worden, zul je serieus relaties moeten aangaan. Zul je serieus bereid moeten zijn om je leven te gaan delen met de hoeren en de tollenaren. Want wie in Barneveld heeft de reputatie dat hij een vriend is van hoeren en tollenaren? Ik hoop dat je hier in die groep eigenlijk nu aan iemand zit te denken. Om je even via denkt, ja, dat is zo'n gast die dat doet. En anders moet je, denk ik, nou, dat bedoel ik niet negatief, maar moet je je schamen en je bekeren, op je knieën gaan. En dan moet er op de een of andere manier, denk ik, echt verandering in komen. Want dit is echt de manier waarop mensen bereikt moeten worden. Weet je, heel vaak, als het gaat om evangelisatie, dan passen mensen de valbrugmethode toe. En dat doen ze zo, ze wonen in hun eigen veilige kasteel. De ophaalbrug is hoog opgehaald. Maar af en toe, eens in de zoveel tijd, een christen hoort ook te evangeliseren. Dan gaat die valbrug naar beneden. En dan rennen die christenen over die valbrug naar buiten. Ze verspreiden wat folders. Ze gaan een paar gesprekken aan. Een paar echte helden die durven aan de ander te vragen, gelooft u ook in God? En als de evangelisatieactie of week weer voorbij is, dan rennen ze weer terug naar hun kasteel. En de valbrug gaat weer omhoog. En ze hebben weer hun christelijke plicht gedaan. Nou, dat is echt de slechtste manier van evangelisatie die je bedenken kunt. En de beste manier is, zoals ik net al zei, deel je leven met mensen die niet geloven.
Oké, hartelijk bedankt voor alles wat je ons meegegeven hebt. Misschien heel kort nog even iets op aansluitend. Ja,
hou nog maar.
Ja.
Stel je hebt een gesprek met iemand, hè, en die geeft eigenlijk aan, ik vind het wel interessant wat jij voor mij vertelt en ik wil eigenlijk wel wat mee doen. Maar vaak heb je dan zoiets van, ja, dan stopt het vaak. Dan heb ik zelf een hardneem, dan kom ik die en die en ik kan het niet overnemen ofzo. Hoe moet ik daarmee omgaan?
Ja. Nou ja, weet je, eigenlijk is natuurlijk het evangelie aan een ander uitleggen helemaal niet zo moeilijk als dat je denkt. Er zijn altijd een paar punten waar je gewoon, als je het evangelie uitlegt, kun je gewoon aan een paar punten denken. Punt 1 is, je bent gemaakt en geschapen om een relatie te hebben met de God waar je vandaan komt en tot wie je teruggaat. Dat is nummer 1. En dan kun je verschillende bijbelgedeelten bijhalen, maar dan kun je dat verhaal vertellen. Maar dat is goed om daar te beginnen. Punt 2 is, de relatie met God is kapot gegaan, is gebroken. We zijn hem ontrouw geworden. We zijn onze eigen weg gegaan. En daaruit komen al die zonden voort van overspel, van ontucht, van egoïsme, van hoogmoed. Nou ja, al die andere dingen. In de derde plaats heeft God het daar niet bij gelaten. Hij heeft gezorgd dat het kerst werd. En heeft zijn zoon Jezus gegeven. En die is aan het kruis gestorven voor onze zonden. En punt 4 is, het is belangrijk dat je daar antwoord op geeft. En dat je je zonde ook beleidt aan hem. En erkent. En bij name aan hem noemt. En dat je je vertrouwen en je verwachting stelt op de Heer Jezus Christus. En als je dat met iemand hebt gedeeld, dan kun je zeggen, ben je er klaar voor om te buigen voor Christus? En zou jij bereid zijn om je leven, om je zonde te erkennen en te beleiden en je vertrouwen op Christus te stellen? En dan moet je natuurlijk gevoelig doen en weten wanneer daar het goede moment voor is. Maar als dat zover is, dan mag je mensen daarvoor uitnodigen. Want Paulus die drong mensen tot het geloof. En de Heer Jezus heeft gezegd dat wij moeten uitgaan in de heggen en de sterren en mensen moeten dwingen om in te komen. Dus er mag af en toe best wel wat meer push achter zitten dan die vrijblijvende Nederlanders leuk vinden. Dan mag je best wel achter mensen aanzitten. En dan mag je best wel in de bres voor ze staan, in gebed. En ze ook, ik zou bijna zeggen, met hun haren naar de Heer Jezus slepen. Maar je snapt wat ik bedoel. Leg hem niet verkeerd uit. Nou, als je die 4 punten in gedachten houdt, dan is het helemaal niet zo vreselijk moeilijk om iemand anders tot Christus te leiden. Veel mensen hebben daar zo'n hoog idee bij. Van, oh, wat moet je daar allemaal niet voor geleerd hebben? Hoe ver moet je wel niet zijn? Maar het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat elke christen gewend is om andere mensen bij de Heer Jezus te brengen. Maar we zijn die kunst als christenen in Nederland een beetje kwijtgeraakt. En we moeten dat opnieuw weer gaan leren. Nou, geef niks als we het maar wel gaan doen. Want het mag niet zo blijven. Is dat een antwoord op je vraag?
Oké, bedankt. Nog meer reacties of vragen?
Als ik nu bijvoorbeeld een klasgenoot heb en ik vertel dat ik christen ben, die zegt van interessant dat jij dat bent. En dat respecteer ik ook, maar je moet mij er verder niet mee lastigvallen. Moet ik dat dan gewoon niet doen, of is het dan zoiets van dan toch door blijven gaan?
Ja, kijk, als iemand duidelijk tegen je zegt, joh, ik wil er niks van weten, dan moet je natuurlijk niet doorgaan. Want dan gaat het alleen maar meer ergernis wekken. Dus in zo'n geval moet je in principe een punt zetten. Maar je kunt ze iemand natuurlijk ook een beetje uitdagen. Ik zei er net al iets van, hè? Een beetje stekelige opmerking maken. Zeg van, oké, jij hebt jouw geloof, dat heet evolutiegeloof. En ik heb mijn geloof, en dat is christelijk geloof. En ik denk dat ik voor mijn geloof betere redenen heb dan jij voor jouw geloof. Weet je? En nou ja, als je dat een beetje met een lach kan zeggen, weet je, niet te serieus. Dan zul je eens kijken of mensen dan nog zo hard weglopen. Want dan prikkel je ze. En dan zijn ze misschien opeens wel bereid tot een gesprek. Maar als ze dan zeggen, oké, prima, ja, dan moet je ook stoppen. Nog meer?
Oké. Ik denk misschien dat slot dat ik zelf ook wel gemerkt, bidden ook heel belangrijk. Hè? Als je merkt, iemand krijg je op je hart, je hebt het idee, hé, daar moet ik voor gaan bidden, dan zie je heel vaak dat God op de een of andere manier je een kans geeft om toch iets van het evangelie door te geven. En het tweede wat ik nog wilde zeggen, over dat getuige in Barneveld, deze avonden zijn opgezet om tot geloofsopbouw en ook als evangelisatiemiddel. Maar we hopen echt dat we met elkaar hier in Barneveld, en ook in de omgeving natuurlijk, een licht zullen zijn. Zowel voor de mensen die in de kerk zitten, als de mensen die buiten de kerk zijn. En ik wil ook echt uitdagen voor de volgende keer, 20 januari, dan komt Arjan Baan hier spreken over Jezus volgen heeft gevolgen. Om de flyer aan iemand anders te geven en proberen weer om iemand mee te nemen. Theo, hartelijk bedankt dat je bij ons wilde zijn in de schaapskooi. Je moet nog een klein stukje naar huis rijden. Maar dat zal wel goed komen.
Door de sneeuw.
Door de sneeuw en de gladheid. Naar de binnenstad van Rotterdam. Maar heel hartelijk bedankt voor wat je ons hebt meegegeven. De vergoeding die komt nog. Die wordt overgemaakt. En we hopen je in de toekomst. Volgend jaar gaat niet lukken. Ja. We hopen je in de toekomst weer een keer hier bij ons te hebben. Bedankt.